We gaan met elkaar lezen uit Matteüs hoofdstuk 5. De laatste verse van de zaligsprekingen. We beginnen bij vers 10 en we lezen ook nog een stukje uit Lucas, hoofdstuk 6. En het zou goed zijn als je meeleest, als je een Bijbel bij je hebt. En anders is het goed om te luisteren natuurlijk. Dus Matteüs 5 vanaf vers 10. En we lezen ook een stukje uit Lucas 6. Het thema van vanmorgen is wat Jezus leert over omgang gaan met tegenstand en verdrukking. Dat is waar hij hier over spreekt, tegenstand en verdrukking. Matteüs 5 vers 10, het is in de bergrede, de preek die Jezus heeft gehouden, een lange preek. Matteüs 5 tot en met 7 gaat daarover en hij begint eerst met het omschrijven hoe de kinderen van het koninkrijk, zijn volgelingen, christenen, eruit zien. Wat hun kenmerkt, wat hun karakteriseert. En dan lezen we in vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig of gelukkig te feliciteren bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nog een stukje uit Lucas 6, daar komen we ook de zaligsprekingen tegen, net wat andere accenten, maar ik lees even vanaf vers 22... Lucas 6, 22. Zalig bent u, trouwens tussen haakjes, waarschijnlijk heeft Jezus deze uitspraken vaker gedaan in zijn onderwijs. Johannes zegt zelf, als alles wat hij gezegd heeft op zou geschreven moeten worden, dan zouden alle boeken van de wereld dat niet kunnen bevatten, alles wat hij gezegd en gedaan heeft. Dus Lucas, die heeft andere dingen, ook wat andere accenten. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat Jezus dat op meerdere gelegenheden heeft onderwezen ook. Zalig bent u wanneer de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen, omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag, spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. En dan lees ik ook nog even, ik lees even door. Maar wee u rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Tot zover dit gedeelte. Zullen we nog kort bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. En we bidden als we dat overdenken met elkaar, dat het echt tot ons zal komen. Niet als een woord van mensen, maar zoals het echt is. Namelijk uw woord. Plant uw woord diep in ons, Heer. En geef dat het rijke vrucht mag dragen voor u. Dat het niet alleen informatie is, Heer, maar dat het ons echt zal transformeren tot mensen van u, Jezus. Voed ons zo en vul ons. En help mij met het spreken en help ons allen met het luisteren, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Afgelopen vrijdag hadden we hier die gebedsweek en toen baden we voor de vervolgde christenen. We hadden van Open Doors, een organisatie die zich bekommert om vervolgde christenen, hadden we een filmpje en we hebben daar voor wat landen gebeden met elkaar. En we hebben ook gebeden, er was ook een filmpje over het land Somalië. En dat trof me erg, want er was daar een man die deelde zijn verhaal, een christen, een broeder, en hij was tot geloof gekomen. Het is een vreselijk gevaarlijk land. Hij deelde, je kan in de cafetaria zitten en het volgende moment dan kan je onthoofd worden. Je bent je leven niet zeker, je kan elk moment van de dag gedood worden als je christen bent. Hij was tot geloof gekomen En na, ik meen uit mijn hoofd 7 jaar, als ik me goed herinner, vond hij een andere christen. Waar hij mee op kon trekken, waar hij Bijbel mee kon lezen, waar hij mee kon bidden. En ze baden, Heer, geef meer christenen om ons heen. Zodat we met meer mensen gemeenschap kunnen hebben. En u kunnen eren. En elkaar kunnen bemoedigen en kunnen versterken. En wonder boven wonder kwamen er door de tijd heen nog 12 mensen bij. Ze waren met een groep van 14 mensen. En hij zei in zijn getuigenis, dat was de grootste kerk in Somalië. Groep van 14 mensen in een levensgevaarlijk land waar een islamitisch regime heerst. En waar je echt niet weet of je de avond nog haalt als je gelovig bent. En het gebeurde, zo vertelde hij, dat, ik weet niet precies, maar binnen een hele korte tijd 12, die 12 die erbij waren gekomen, werden gedood. En ze waren nog met z'n tweeën over. En hij met zijn broeder besloten ook om het land te verlaten, want ze wisten eigenlijk zeker dat ze de volgende zouden zijn. Indrukwekkend verhaal, schrijnend, pijnlijk. Maar dat gebeurt, mensen, dat gebeurt vandaag de dag in de wereld waarin wij leven. Mensen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt en gedood. Nou lezen we vanmorgen kenmerken van een christen. Dus Jezus die zegt, dit is hoe het christenleven eruit ziet. Mensen die mij volgen, die mijn leerling zijn, die zijn arm van geest, die zijn zachtmoedig, die verlangen naar gerechtigheid, die worden gekenmerkt door barmhartigheid. Het zijn ook vredestichters in deze wereld. En het zijn mensen die vervolgd en verdrukt worden. Dus een van de kenmerken van een christen, vervolging, verdrukking, smaad, laster, leugens over je, zodat de mensen je eigenlijk weg willen hebben. Dat staat ergens misschien, en daar zit ergens de worsteling van deze boodschap, dat staat ergens misschien ook ver van ons af. Want ik weet niet wie van jullie vanmorgen is opgestaan en dacht, nou ik hoop dat ik het einde van de dag haal. Ik hoop dat toen ik, niemand van ons heeft denk ik gedacht toen je hier naar dit kerkgebouw kwam, om dat stiekem te doen, om je Bijbel te verstoppen. Want ja, je kon opgepakt worden. Dus ergens, deze boodschap staat misschien wat ver van ons af. Maar tegelijkertijd is het iets wat Jezus zegt, dit is kenmerkend voor een christen. Elke christen die kent iets van vervolging en van verdrukking. Dus het is ergens een soort, in het Engels searching, een onderzoekend thema vanmorgen voor ons. En ik hoop het ook wat dichterbij te kunnen brengen. We gaan hierover nadenken. En het doel is om een juiste verwachting te hebben van dit leven. Want als dit is wat Jezus belooft, klopt dat dan ook met het plaatje wat u hebt van het leven? Dus dat is het doel van de juiste verwachting. Dat is heel erg belangrijk. Juiste verwachting hebben van wat kunnen we verwachten van dit leven. En om ook christen te zijn in blijdschap en vreugde om vol te kunnen houden. Want dat is wat Jezus zegt. Hè? Verblijd en verheug je als dit je overkomt. Als je dit op enige wijze treft. Verblijd je en verheug je. Nou, hoe werkt dat dan? Eerste punt. Ik heb drie punten. Eerst denken we na over dat vervolging onvermijdelijk is. Als je christen bent, dan is vervolging onvermijdelijk. Dat zit in deze zaligspreking. Want deze zaligspreking is niet van, je kan een beetje kiezen, barmhartigheid, dat staat me wel aan, maar zachtmoedigheid iets minder. Het is een beschrijving van mensen die bij Jezus horen. Mensen die van binnenuit veranderd worden en een ander hart krijgen, een andere levensvisie krijgen. Het is onvermijdelijk, zo zet Jezus het ook neer. Hè? Hij zet het neer als een statement. Vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, ook lieg alle kwaad tegen u spreekt. En hij zegt zelfs, wat in Lucas 6 hebben we gelezen, pas op als iedereen goed van je spreekt. Dan moet je oppassen. Want dat deden ze ook bij de valse profeten. Onvermijdelijk. Een statement. Het is geen optie. Het zou kunnen dat. Het is een statement. 1 Timotheus 3, vers 12, zegt precies hetzelfde. Paulus tegen Timotheus. Hij zegt dit. 1 Timotheus 3, vers 12. Ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Allen die een godvruchtig leven willen leven, zullen vervolgd worden. Als we de Bijbel nog breder lezen, ook even om dit neer te zetten, van oké, is dat zo? Als we het breder lezen en we kijken naar Mozes, vervolgd, verdrukt, zelfs door zijn Miriam, Aaron stonden zelfs tegen hem op. Het volk van God, Israël, stond tegen hem op. Jozef, zijn eigen broers, stonden tegen hem op. Daniel, wat deed hij? Wat deed Daniel verkeerd, mensen? Hij bad. Hij diende God. Hij wilde niet meegaan met de mainstream, maar hij bleef vasthouden aan God. En hij werd vervolgd. Hij werd gehaat. Hij kwam in de leeuwenkuil, enzovoort. Jeremia werd in een put gegooid. David. Wat deed David verkeerd, mensen? Wat deed hij verkeerd? Het was een man die naar Gods hart, zegt de Bijbel. En hij rekende met God. Maar hij werd zijn leven, het leven van David, werd gekenmerkt door vervolging en verdrukking. Letterlijk staat het woord vervolging. Het Griekse woord dat staat ook, dat kan je vertalen met verdreven of verjaagd worden. Nou, David, mensen, werd verjaagd. Als een stuk opgejaagd wild ging hij een heel groot gedeelte van zijn leven door het leven. Godvruchtige mannen en vrouwen die vervolgd werden omdat ze God dienden. Oké. Paulus, noem ze. Nu even, wat is de reden van vervolging en verdrukking? Dat je niet bejubeld wordt en bewonderd wordt, maar dat je eigenlijk verguisd wordt. Eerst even wat het niet is, dat is even heel belangrijk. Wat is het niet? Want we kunnen heel snel, en daarom noem ik dat, we kunnen heel snel de martelaarsrol aannemen als mensen. Ja. Dus je hebt een conflict met een vriend of wat dan ook, of met familie of op je werk. En je kan heel snel je martelaar voelen en denken van ja, dat is omdat ik christen ben. Nou, dat is nog maar de vraag. Is dat zo? Of het kan zijn dat het komt omdat je een heel fanatiek, een soort, jij noemde het Chantal, hoe noemde die de naam ook alweer, fundamentalistisch. Daar kun je ook een beeld bij hebben, want ergens, we hebben een fundament natuurlijk en daar bouwen we op. Maar je kan een soort fanatisme hebben als christen, wat enorm afstoot bij mensen. Waardoor je compleet over mensen heen walst. Waarin je geen eens meer luistert naar de ander, maar gewoon jouw visie. De Jehovengetuigen doen dat, sorry, maar niet alle Jehovengetuigen. Maar heel vaak wel. Ik heb echt heel vaak in frustratie gestaan bij de voordeur. En dat ik echt zei, ja, maar wil je ook even luisteren alsjeblieft? Ik heb nu jouw verhaal gehoord. Mag ik ook eens wat delen? Zeg maar, ze hebben een programma en die wordt afgewerkt en wordt over je heen gewalst. Nou, als je dan tegenstand krijgt, dat is logisch. Noem dat niet meteen vervolging om Jezus wil. Hè, om de gerechtigheid. Of omdat je andere politieke opvattingen hebt. Kan ook gevaarlijk zijn. Dat is niet hetzelfde. Kijk, als je daar vervolgd om wordt of discussies over hebt en daarvoor leidt, oké. Maar het is niet per se waar Jezus het hier over heeft. Jezus heeft het hier over vervolgd worden. Wat staat er? Om de gerechtigheid. In vers 11 zegt hij, smaad en vervolging door te liegen, dat ze dat doen. Omwille van mij. Dus het lijden wat hier genoemd wordt is vanwege de gerechtigheid, vanwege de naam van Jezus. Wat is dat dan? Vanwege de gerechtigheid. Oké, wat is gerechtigheid, mensen? Wat is gerechtigheid? Er zit het woord recht in. In het Engels is het just, het juiste. Er komt het woord juist, zit daar een link tussen. Dus gerechtigheid is, dat zijn mensen die het juiste doen. Wat is dat, het juiste doen? Dus dat is niet per se, even tussen haakjes, is niet per se mensen die goede dingen doen. die nobel zijn. Want de nobele mensen en de goede mensen die nobele dingen doen in deze wereld, worden vaak bejubeld, toch? Wij bejubelen mensen die nobele dingen doen. Maar het is niet per se dit, de gerechtigheid. Gerechtigheid gaat dieper. Gerechtigheid is alles wat hierboven eigenlijk geschreven staat. De rest van de zaligsprekingen. Mensen die een rechtvaardig leven leven, die leven in de gerechtigheid. Dat zijn mensen die rekenen met God. Die zeggen, God is de allerhoogste autoriteit in mijn leven en ik leef voor hem. Dat zijn mensen die arm van geest zijn, zoals de eerste zaligspreking is. Dat zijn mensen die een zacht gemoed hebben ontvangen. Dat zijn mensen die barmhartig zijn, die een warm hart hebben. Het zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zoals we hier lezen. Ze verlangen naar het juiste in hun eigen leven en in het leven van anderen. Het zijn ook mensen die rein van hart zijn, dus die een puur hart hebben. Dat is een, niet dat ze volmaakt zijn hoor, maar wel dat ze een hart hebben wat toegewijd is, wat naar God verlangt. Het zijn ook vredestichters, hè, zoals we hier in vers 9 lezen. Dat is kenmerkend voor de gerechtigheid. Of eigenlijk zijn het mensen die op Jezus lijken. Omwille van mij, zegt Jezus, de gerechtigheid, dat is één. Jezus was vol van gerechtigheid. Hij leefde volledig in afhankelijkheid van zijn vader. Dat is eigenlijk niet echt per se wat de wereld waardeert. Dat is niet wat jouw collega's nou heel erg aantrekt. Dat is niet wat zij als nobel beschouwen. Of jouw familie, of mensen die niet... Als jij zegt, ik dien God en ik hij is mijn hoogste autoriteit. En mijn leven, ik draag verantwoording. En ik moet verantwoording afleggen voor mijn leven aan hem. Ik doe niet zomaar wat ik zelf wil en wat goed voelt. Maar ik wil mijn leven inrichten zoals hij dat heeft voorgesteld. Dat is een leven wat confronterend is voor anderen. Want dat is wat er eigenlijk gebeurt. Daarom is het ook onderzoekend voor jezelf. Is dit echt wat jouw leven kenmerkt? Daarom is deze laatste zaalspreking zijn eigenlijk best confronterend. Van, is dit wat geproefd wordt aan ons leven? Aan mijn leven, aan jouw leven? Dat God op één staat. En waarom het ook zo confronterend is, daar kom ik zo op, maar ik... Dat is dat je, of zit je in je comfortzone. Leef je in je comfortzone, hè? Dat is een woord wat veel gebruikt wordt. Als je iets spannends gaat doen, dan stap je uit je comfortzone. Dat zit in dat tweede punt. Dus eerst, Jezus, het is geen optie. Jouw leven, als je Christus volgt, dan is dat confronterend. Voor de wereld om je heen. Dan doet dat iets. En dat roept dat ook weerstand op bij mensen om je heen. Tweede. Ik noemde het al. Het is belangrijk om een juiste verwachting te hebben van dit leven. En nou komt hij even wat dichterbij. Want als westerse christenen staat dit ver weg. Vervolging, verdrukking, je kop eraf enzovoort. Staat ver weg bij ons, toch? Iemand zonder kop hier? Zonder iemand wel eens een mes in zijn rug? Nee, staat ver weg. Er zijn twee dingen die ons kunnen belemmeren om dit leven voluit voor de Heer te leven. Dus om in die gerechtigheid te leven, om Jezus na te volgen in het Westen. Omdat wij niet vervolgd worden, omdat we niet die tegenstand hebben. En dat heeft alles te maken met het hebben van de juiste verwachtingen. Het zijn twee dingen, ik ga ze zo wat uitwerken. Comfort is wat ons bedreigt, als westerse christenen. We hebben een hang, een drang, een zucht naar comfort. En wat ons ook belemmert, dat is applaus. Goedkeuring van mensen. En ik ga hier even aan rammelen, ook bij mezelf hoor. Dus ik zit er gewoon. Ik ga even rammelen. Omdat het alles te maken heeft met de juiste verwachtingen. Kan je altijd comfort verwachten? Is dat een goeie? En kan je het applaus verwachten? En waarom ik dat doe, dat is omdat als je de verkeerde verwachtingen hebt, dan raak je teleurgesteld en uitgeblust en ontmoedigd. En dat heeft alles te maken met je verwachtingen. Bijvoorbeeld, als je, ik noem twee reizen. Voorbeeld, twee reizen. Je gaat op reis. De eerste reis is, je gaat op reis naar een vluchtelingenkamp. Je zet een week apart en je zegt, ik wil een week goed besteden. Ik ga op reis naar een vluchtelingenkamp en ik ga daar hulp verlenen. Nou, wat is je verwachting van die reis? Nou, ja, je verwachting is dat je niet zo goed slaapt. Dat er heel veel appel op je gedaan wordt. Dat je veel geeft, dat het vermoeiend is, maar je hebt dat besloten. En nou, die verwachting zal ongetwijfeld uitkomen. Reis 2. Je gaat naar Gran Canaria. Ja. En je verwachting van die reis is, ik ga daar all-in, in een all-in resort. Heb ik nog nooit gedaan trouwens. Ik weet helemaal niet wat het is. Ik zou het ook vreselijk vinden trouwens. Maar dat even buiten beschouwing laten. Je gaat daarheen, all-in. Je eten wordt verzorgd. Je kan alles pakken wat je wil. Dus 's ochtends vroeg, voor het ontbijt, leg je je handdoekje al even over de stretcher. Want dan heb je vast een plekje. En ja, na het ontbijt ga je liggen met een tequila in je hand. En het is echt rust. Ja, je doel ook van die reis was rust. Even ontstressen. Even ontspannen. Dat had je wel verdiend, want je had een drukke tijd gehad. Nou, die verwachting. Stel dat je daar uit je slaap gehouden wordt, 's avonds. En mensen die voortdurend een appel op je doen. En iedereen wil wat van je. Wat denk je? Ja, dan zou je teleurgesteld raken. Hey, waarom dan wel en bij die eerste reis niet? Heeft te maken met je verwachtingen. Nou, dus als christen precies hetzelfde. Wat is je verwachting van het christenleven? Nou, comfort. Is je verwachting dat je een comfortabel leven hebt? Is je hart erop gericht, en dat is echt in ons westerse leven, mensen, in onze westerse maatschappij, daarom rammel ik even. Dat is echt nodig, want we zijn echt comfort seekers. En hier staat er ook een. Cozy, gezellig, wintersportje, 's avonds bij de open haard. En gewoon, dat zit in ons, dat wordt ons ook voortdurend aangeprezen. Daar is alles op afgestemd. Comfort, gun het jezelf. Je bent het waard. Dat zit in onze maatschappij, toch? En dat zit ook in ons. En als je niet oppast, dan denk je dat dat het leven is. Maar dat is het niet. Het is zelfs een bedreiging van je geestelijke leven. Niks mis met comfort trouwens. Prima. Koop een tempoer. En slaap zacht. Koop een goede stoel. Daar gaat het niet om, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar als dat jouw gerichtheid is en je verwachting is, ik wil comfort en dat is eigenlijk mijn, dan moet alles verwijken, dan ben je in gevaar. Ik sprak vorige week sprak ik een vrouw in een verzorgingshuis. Ik was met haar in aanraking gekomen via. En het was echt een hele bijzondere ontmoeting. Er was een vrouw van 95 en ze was zo scherp, zo'n scherpe geest. Die oude mensen die sommigen hebben dat je echt, alsof God rechtstreeks door haar sprak, zo ervoer ik het. En zij zei, ze was heel erg doof trouwens, en ze moest in de oor tetteren, zij heeft veel gepraat. En zij zei, het probleem van de kerk, niet Jan, het probleem van de kerk is dat ze te veel koffie drinken en te veel vergaderen. De kerk mist de urgentie, zei ze. En ik zei, dat is waar, ik denk dat dat zo is. Bedreiging, dat we een beetje achteroverleunen, dat we de urgentie missen zoals de vroege christenen die hadden. Namelijk een gerichtheid op de eer van God. Een gerichtheid ook om mensen te bereiken met het evangelie, om te getuigen van de hoop die in hen was, om te getuigen van de opgestane levensvorst. En als het gaat om je comfortzone, hè, die honger en dorst naar de gerechtigheid, barmhartig zijn en vredestichter zijn. Ja, dat is een leven wat gekenmerkt wordt door een stappen uit je comfortzone. En eigenlijk wil ik daar je ook toe uitdagen vanmorgen en mezelf. Om eens uit je comfortzone te leven. En te leven het leven wat God voor je heeft. En in de roeping te wandelen die God voor je heeft. En uit te reiken. En hem te vertegenwoordigen. We hebben namelijk een roeping in deze wereld om het licht te zijn. Om het zout te zijn. En Jezus zegt iets verderop in Matthäus 5. Als het zout smakeloos is geworden, dan deugt het nergens meer voor. Als wij als christenen smakeloos zijn geworden, dan deugen we nergens voor, zegt Jezus. Wij zijn geroepen om smaakmakers te zijn. En als dat je leven kenmerkt, dus niet mijn comfort is mijn gerichtheid, maar ik wil Jezus volgen en ik wil in zijn missie staan en ik wil doen waartoe hij mij geroepen heeft en ook de dromen die hij op mijn hart heeft gelegd. En ik geloof echt dat ieder mens een roeping heeft, ieder christen. Waar word je boos van? Wat maakt jou boos? Aan onrecht, daar ligt vaak je roeping. Waar heb je passie? Waar voel je het branden? Daar ligt vaak je roeping. Wat de Heer wil, door jou heen wil doen. In deze wereld. Oké. Tweede, waar ik even aan rammel, en dat doe ik ook echt bij mezelf, dat is dat we ernaar verlangen om applaus te krijgen. En goedkeuring te krijgen van mensen. Ik denk als we een schets zouden mogen maken van een christen, wat hem zou kenmerken, dan zouden we een soort als een Mr. Nice Guy neerzetten. Als we niet oppassen. Iemand die heel vriendelijk is altijd. En heel erg welwillend. En als die eigenlijk, hij zou eigenlijk nooit ruzie krijgen ook. En nooit, iemand zou hem nooit belasten. En als dat wel is, dan zal het dan toch aan hem liggen. Dan zal hij toch iets verkeerd doen, denk ik. Denk je niet? Dat zit ergens in ons. Dat we, een soort Mr. Nice Guy. Maar had Jezus altijd het applaus? Hij had niet altijd het applaus. Hij had heel vaak niet het applaus. Mensen verlieten hem massaal. Johannes 6 vers 66. Onthoud ik altijd aan 666. Het meest heftige vers in de Bijbel. Nou ja, misschien niet helemaal. Maar wel een heftig vers. Al de menigte lieten hem achter en verlieten hem. Want zijn woorden waren te hard. Ze konden het niet meemaken. En dan zegt Jezus tegen de discipelen: willen jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus: nee, want waar zouden we heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwig leven. En wat deed Jezus? Bij het tempelplein bijvoorbeeld. En hij stootte de fariseeën tegen het hoofd. Enzovoorts. Hij was geen man die op zoek was naar het applaus en die voortdurend werd geapplaudeerd. Nee, zeker niet. Zelfs niet. Hij werd zelfs aan het kruis genageld door zijn tegenstanders. Dus heb niet de verwachting, daarom noem ik dit, dat je altijd het applaus krijgt. Zelfs heel vaak niet. Niet omdat je onvriendelijk bent of omdat je hard bent of omdat je over anderen heen walst. Maar omdat je Jezus volgt. Omdat je hem lief hebt. Omdat je het juiste wil. Omdat je barmhartig bent. Omdat je een vredestichter bent. Dat wekt niet het applaus op van de mensen. Bijvoorbeeld kinderen. Zegt dat kinderen? Als er iemand gepest wordt op school. Op het schoolplein. En jij kiest ervoor. Dat zijn vaak de populaire popiopies die dan pesten. En jij zit daar, je hoort eigenlijk een beetje bij de popiopies. En jij kiest ervoor om niet mee te doen met pesten. Wat vinden de popiopies daarvan, denk je? Die voelen zich veroordeeld. En die vinden jou irritant misschien. Die gaan misschien boos op jou worden. Dat is Jezus volgen. Dat je niet meedoet. En dan krijg je niet het applaus, maar misschien zelfs de afkeuring. Dat is lijden omwille van de gerechtigheid. Het laatste punt. Hoe kan je dit aan? Oké, je leeft buiten je comfortzone. Je wil Jezus volgen. Je moet heel vaak comfort ontzien. Je krijgt niet altijd het applaus of de goedkeuring van mensen. Hoe kan je dit aan? 1. Ik heb 3 korte dingen. 1. Hoe kan je het aan? Ken je positie. Weet wie je bent. Dat zit in deze hele zaligsprekingen. Allemaal kenmerken van hoe een christen is. Kenmerken die haak staan tegenover de wereld, tegenover het leven van deze tijd. Dat botst. Maar Jezus doet bij elke zaliging, geeft hij een bemoediging. Zalig zijn de armen van geest, van hun is het koninkrijk der hemel. Zalig ben je als je treurt, je zal vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, de aarde is voor jou. Allemaal bemoedigingen. Ken je positie. Weet dat je hoort bij een ander koninkrijk. Christian Verhoed heeft er zo'n mooi lied over. Ik ben van een ander koninkrijk. Ik word van andere dingen rijk. Je hoort niet bij het koninkrijk van deze wereld. En gelukkig niet. Dat valt om. Daar blijft niks van over. Maar als je hoort bij het koninkrijk van God, gelukkig wel. Dat blijft. Dat gaat nooit voorbij. Het is een eeuwigdurend koninkrijk. Dan bouw je je huis niet op zand. Dan bouw je je huis op de rots. En je huis zal blijven staan. Ken je positie. Weet waar je bij hoort. Dat je niet gek bent, dat is het. Maar dat je hoort bij het juiste en dat het een tegenbeweging is, ja, dat is zo. En dat is waar je mee moet dieren. En wat het moeilijk maakt in dit leven. Absoluut. Het tweede. Hoe hou je dit vol? Ja, Jezus zegt hier iets. Dat doet hij wel vaker. Dat je denkt. Verblijd en verheug je, zegt hij. Dus als je vervolgd wordt. Vers 12. Verblijd en verheug u. Je verblijden over het feit dat je vervolgd en verdrukt wordt? Ik moest denken aan Handelingen 5, vers 40 en 41. Waar de apostelen worden te pakken genomen. Ze staan daar te preken op het tempelplein in Jeruzalem. En ze worden gepakt door de autoriteiten. Door de fariseeën, schriftgeleerden en door de Joodse raad. Ze worden daar naar binnen gesleept. En ze hebben met hun en ze komen er niet uit eigenlijk. En dan staat er dit. Zij geeselden hen. Moet je nagaan. Jasje uit, ding omhoog, geeselen. Ze geeselden hen, de apostelen. En ze geboden hen, spreek nooit meer in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En liepen met hun neus over de tenen, op hun tenen en zeiden, hoe moeten we ooit verder? Wat zal er van worden? Hoe moeten we door? Is dit nou het christenleven? Weet je wat er staat? En zij verblijden zich. Ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Hoe konden ze zij zich zo verblijden? Nou, hierom denk ik, omdat ze waren doordrongen wat hij voor hen had gedaan. Dat hij voor hun had geleden. Dat hij de toorn van God op zich had genomen, de schuld had weggedragen. Dat hij voor hun aan het kruis was gegaan, zodat zij niet meer schuldig hoeven, de schuld hoefde te dragen. Dat hij was opgestaan uit de dood als overwinnaar, dat ze bij hem hoorden. En ze vonden het een eer dat ze er ook iets van mochten ondergaan. Ja. Dat is een ander perspectief. Dan kijk je anders. En ik denk dat dat onze uitdaging is, om anders te kijken naar vervolging en verdrukking. Je mag iets lijden voor Christus. Maar wat heeft hij voor jou gedaan? Is dit niet waard? Hoe zal je jezelf inhouden? Zouden we niet alles geven, mensen? Als we zien wat hij voor ons heeft gedaan. Als we zien hoe hij gestreden heeft in de hof van Gethsemane. Vader, is het mogelijk? Is er een andere weg? Toen hij de toorn van God zag in de beker. Maar hij zei, niet mijn wil. Laat u wel geschieden. Oké, Heer, als dit de enige weg is, ik ga. Ik ga. Ik geef mezelf in de dood. Voor ons. Ik doe het. En hij deed het. Het derde. Dus verblijd en verheug je in dat lijden. Dat je het waard bent, geacht door God, om ook iets van dat lijden van Christus te mogen, daar iets in te mogen delen. Het derde. En het laatste, weet dat het loon komt, mensen. Je laat dingen in het leven, juiste verwachting, je laat dingen in het leven. Je kiest voor het lijden in plaats van comfort. Je kiest voor afwijzing misschien, in plaats van de applaus. Maar weet dat je dit niet voor niks doet. Jezus zegt hier, uw loon is groot in de hemelen. Uw loon is groot in de hemelen. Wat is dat dan? Dat is een preek op zich, denk ik. Loon in de hemelen. Jezus zegt ook, verzamel niet schatten op de aarde waar mot en roest ze verderven en dieven inbreken en stelen. Verzamel voor jezelf schatten in de hemel, waar niemand bij komt en wat eeuwig blijft. Wat is dat dan, die schatten in de hemel? Nou, daar moet je maar eens over nadenken deze week. Ben ik aan het schatten verzamelen in de hemelen? Is er loon straks voor mij als Jezus terugkomt? Maar het is in ieder geval, weet in ieder geval dat het niet voor niks is, mensen. Want als je nu lijdt voor Jezus, vanwege de gerechtigheid, weet dat het niet voor niks is. Er is loon. Je zal er straks iets van terugzien. Je zal er iets van terugzien. En dat zal voor eeuwig duren. Paulus bijvoorbeeld leed, ongekend, voor de kerk, om mensen tot geloof te brengen. En nu is hij in de hemel, met de Corinthiërs, met de Thessalonicenzen. En hij ziet ze en hij zegt, maar dat was het waard. Jezus leed immens. Waarom? Wat is het loon voor hem? Wij allemaal, een schaar die niemand tellen kan. Nou, dat zijn grote dingen misschien, maar weet dat je lijden niet voor niks is. En dat je straks er iets van terugziet. Dat is wat Jezus heeft beloofd. Ik sluit af met een citaat van C.T. Studd. En hij zegt, only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Je hebt maar één leven. En de wereld zegt, haal eruit wat erin zit. YOLO. Ja, het is al helemaal uit, hè, YOLO. Maar you only live once. Nu, haal het eruit. Trek het eruit. Zoveel mogelijk. Maar de boodschap van de Bijbel is, geef jezelf. Leef voor dat andere koninkrijk. Je hebt maar één leven om het echt te leven zoals God het wil. En alles, alleen datgene wat gedaan is voor Christus, dat wil, daar zal je straks iets van terugzien. Zullen we samen bidden en danken. Heer, ik besef dat het een hele, ja, ergens ook een radicale boodschap is. Maar het is niet mijn woord, het is uw woord. En we willen gewoon recht doen aan uw woord, Heer. Dat is ook mijn opdracht. Dat is waar ik verantwoording voor af moet leggen aan u. Heb je gezegd wat ik heb gezegd? Of heb je het verzacht of aangepast? Heer, dan zou ik u niet in de ogen durven kijken. Daarom wil ik dit ook zo brengen. Maar tegelijkertijd, het is goed nieuws en daar willen we u echt voor danken. We willen ook niet leven voor deze wereld. We weten dat deze wereld voorbij gaat, Heer. En we weten dat uw koninkrijk voor eeuwig zal blijven. En ik bid echt voor ons allemaal, zoals we hier zitten, dat we zullen investeren in die dingen die echt eeuwigheidswaarde hebben. En geef ons echt wijsheid ook en zicht op wat dat is in ons specifieke leven. In de naam van Jezus. Amen. We zingen het volgende lied. Ik ben even kwijt welke dat ook weer is. Maak groot, volgens mij. Maak groot onze God.